Wanneer ik zonder klank nieuwsbeelden bekijk, vooral beelden over oorlogsrampen, lijkt het erg vanzelfsprekend dat een mens een lichaam is, wat me telkens opnieuw frappeert. Als ik het volume van de tv hoog zet, spuien Bin Laden, Bush, Powell, Sharon, Arafat en de nieuwslezer met z'n allen moeilijke woorden. En gaat het lijken alsof die woorden gedachten voortbrengen. En er uit die voortgebrachte gedachten iets ontstaat. Maar zodra je het geluid uitschakelt, zijn er nergens nog menselijke gedachten zichtbaar. En worden alleen menselijke lichamen weergegeven. Die lopen, zitten, liggen. Eigenlijk weten we helemaal niet zoveel over deze schrijver. Deze, voor ons dus nog onbekende schrijver, werd geboren in Nagasaki en studeerde bedrijfskunde aan de Hosei Universiteit in Tokio. En hij heeft al meer dan 25 literaire werken op zijn naam staan. Meerdere boeken van hem zijn ook al verfilmd. En hij sleepte al een keur aan literaire prijzen in de wacht, waaronder de Yamamoto Shugoro prijs en de Akutagawa prijs. En die ontving hij specifiek voor het boek dat we vandaag gaan bespreken, hoe hij deze grote onbekende heet. En dat is Shuichi Yoshida. Is aflevering 10. Park Life.
Konnichiwa allemaal. Zo, ik heb mijn stem weer terug. Ik heb dat nog nooit gehad, maar ik had gewoon echt een week lang echt helemaal geen stem. Maar hij is weer terug, dus hij is ook weer lekker op, weer opgewarmd weer op niveau.
Heel goed.
Dus we dachten, we kunnen weer een podcast opnemen. Mijn naam is natuurlijk Rens Blijnberg en we zitten dit keer niet bij Laurens thuis of in mijn huis in Utrecht, maar in de bibliotheek Deventer. Eindelijk weer. Ik zei net al je naam, maar tegenover zit natuurlijk weer Laurens van den Broek.
Jazeker. Het heeft even op zich laten wachten, maar we zijn er weer. Jouw stem was met vakantie, ik was zelf met vakantie. Dus we moesten even een goede datum prikken waarop we elkaar weer konden treffen. Want jij bent ook mega druk en ik ben eigenlijk ook best wel druk. Dus ja, hier zijn we.
Ja, ik heb een nieuwe baan, dus ik werk niet meer helemaal volledig in Deventer. Dus dat was even zoeken. En ik woon natuurlijk niet in Deventer en jij wel, dus... We moesten even naar een geschikt moment vinden, maar we hebben het op deze zaterdagochtend is het gelukt. We zijn nu op zaterdagochtend 9 maart dat we opnemen, zijn we bij elkaar. Dus,
dedication.
Het is gelukt speciaal voor jullie en we hebben weer een mooi boek gelezen die we zometeen met jullie gaan bespreken. Maar voordat we daar zijn, gaan we nog even wat, hoe zeg je dat? Feitelijkheden af, wat nieuws. En ten eerste is dat je natuurlijk luistert naar...
Aapnoot Mishima.
De Nederlandstalige podcast over Japanse literatuur, zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. Ja, dus we gaan vandaag Park Life bespreken. Een dun boekje. Die ik snel uit had. Dus dat is ook wel eens lekker.
Ja.
Maar voordat we daar helemaal naartoe gaan en zo even het boek verder gaan bespreken, is eigenlijk nog jouw rubriek met nieuwtjes. Wat is er nog allemaal? Wat komt er nog allemaal aan op het gebied van Japanse literatuur, Laurens?
Ja, een hele hoop eigenlijk. Ik zat vanochtend even het draaiboek in elkaar te knallen. En toen dacht ik van, nou, het is eigenlijk redelijk stil op dit moment. Maar als ik dan zo alles bij elkaar optel, dan is het toch wel weer flink wat eigenlijk. Te beginnen met Morisaki's boekwinkel. Dat is een boek van Satoshi Yagisawa. Die kwam begin januari uit bij uitgeverij Meulenhof. Je kent hem misschien wel onder de Engelse titel Days at the Morisaki Bookshop. En ik wist eigenlijk niet dat hij in vertaling was. Dus dat hij uitkwam was een leuke verrassing. En het was nog een leukere verrassing omdat ik hem cadeau heb gekregen van mijn zus. Voor de kerst. Dus hij ligt nog op mijn nachtkastje. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar het schijnt een heerlijke kabbelende roman te zijn. Perfect voor een donkere winteravond, zoals ze het zelf beschrijven. Dus... zeer benieuwd naar.
Ja, de lente komt eraan, dus veel plezier met lezen.
Ja, zeker ja. Nee, maar ik hoorde wel bijvoorbeeld dat er... het speelt zich af in een boekwinkel dus. En onder andere Osamu Dazai komt voorbij en al die namen.
Oh.
Dus het zal feest der herkenning zijn voor
een soort
voor
Inception allebei, film, of
ja,
boek.
Ja. Dus dat, ik heb daar wel heel veel zin in. Maar zoals ik zei, we hadden nog wat andere boeken te lezen. Gaan we door. In november 2024 komt de Engelstalige versie van de nieuwe roman van Haruki Murakami uit. Maar om een of andere reden, ik weet niet precies wat de reden is, maar Wij krijgen hier vaker de Nederlandstalige vertaling, dus krijgen we vaak eerder.
Hmm.
En dat is een hele fijne bijkomstigheid.
Oh, misschien heb ik daar wel een verklaring voor, maar dat komt straks bij mijn vraagje.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, waarom dat eerder zou kunnen zijn.
Gaan we zo meteen bespreken.
Ja.
De Nederlandse vertaling wordt gemaakt, of is momenteel in aanmaak door Elbrich Venema. En die zal op 25 mei 2024 verschijnen onder de titel De Stad en zijn onvaste muren. En ga er maar even voor zitten, want het is een dikke pil. 640 pagina's gaat het volgens de website van uitgeverij Atlas Contact tellen. Dus ja, dat wordt weer een... misschien niet zijn dikste boek, maar het gaat wel weer... gaat er wel, waarschijnlijk wel weer een paar maanden over doen.
Nee. Maar nou, ik heb net, de biografie van Willem van Oranje uit, De Zwijger. Die was iets van 800 pagina's volgens mij.
Ja, van René van Stipriaan, toch?
Ja.
Zo, dat is ook echt een...
En heel veel letters, kleine lettertjes op één bladzijde. Dus dat heb ik echt lang over gedaan. Ja.
Dat is ook een hele prestatie eigenlijk. Dus ik chapeau daarvoor. Maar dan heb je dus wel weer tijd voor een...
Voor iets anders,
voor
ja.
Voor een moeilijke ja. Nice. Ik heb ook nog even de voorjaarsbrochures van andere uitgeverijen doorgespit. En ik kwam tegen dat in mei ook... Mei is een goede maand. Dat er weer dat de laatste twee delen van de Voor Dat-reeks uitkomen. Die is geschreven door Toshikazu Kawaguchi. We hebben al een keer eerder genoemd, maar in eerst verscheen Voordat de koffie koud wordt. Met de vertaling van ons aller Maarten Liebrechts. En in juli 2023 kwam deel 2 uit, Voordat de waarheid uitkomt. En toen was de vertaling verzorgd door Geert van Bremen. En nu zullen in mei dit jaar dus deel 3 en 4 uitkomen. Deel 3 gaat heten Voordat je herinnering vervaagt en wordt vertaald door Sarah van Kamp. En het laatste deel gaat Voordat we vaarwel zeggen heten en wordt vertaald door Ton Heuvelmans. Weet je trouwens nog dat we van deel 2 een recensie-exemplaar zomaar eigenlijk opgestuurd kregen?
Ja.
Daar moeten we nog wat mee doen, hè?
Ja, daar moeten we snel wat mee gaan doen, ja.
Ja,
ik heb hem al gelezen, al een tijd. Het ligt al...
Ja, ik moet er dus ook nog aan beginnen. Maar ja, ik wil eigenlijk eerst gewoon deel 1 lezen. En daar, die moet ik nog even op de kop tikken.
Oh dus, ja, ik ben gewoon begonnen in deel 2.
Ah,
ja. Want ik las ook dat je ze gewoon heel makkelijk onafhankelijk kan lezen. Van
ja, dat denk ik ook hoor. Maar ik vind het wel leuk om het zeg maar in chronologische volgorde te lezen.
Oh ja.
Een beetje een nerd wat dat betreft.
Ja. Maar later in het jaar gaan we ze bespreken.
Zeker, ja.
Dus dat komt er nog aan, die aflevering.
Wordt dan wel een turbolange aflevering, of niet?
Ja, misschien moeten we even kijken of twee afleveringen van maken.
Ja, precies. Ja. Lijkt me handig. In februari verscheen ook nog de roman Butter van Asako Yuzuki. Een jonge vrouwelijke schrijver waarvan eigenlijk nog niks vertaald is naar het Nederlands. Ik heb deze roman nog niet gelezen, maar de omslag ziet er in ieder geval fantastisch uit. De Engelse omslag dan. Het is knalgeel. En er staat in grote rode letters het woord butter onder elkaar, zeg maar. Dus op zijn Japans. En daarnaast zie je dus een koe, eigenlijk een Hollandse koe zoals we hem kennen. En er staan er ook nog vingervegen met bloed, of ketchup of wat dan ook, op de kaft. Dus ja, dat ziet er heel spannend uit. Het wordt volgens mij ook een soort gastronomische serial killer genoemd.
Interessant. Dus, zoals het genre wat opstaat, de laatste paar jaar ook in films en series.
Zeker, ja. Ja, het is. Ondertussen gaat hier al het licht uit. We moeten even bewegen, want zo kunnen we elkaar niet zien. Maar goed, dus ja, het is enorm in opkomst. Ik ben benieuwd wanneer dan de eerste thriller, zeg maar, naar het Nederlands vertaald gaat worden.
Ja.
En de Engelse vertaling wordt door Polly Barton werd door Polly Barton verzorgd. En dan tot slot nog even een huishoudelijke mededeling. Op maandag 18 maart, dus dat is in de boekweek, is er een bijeenkomst in Amsterdam, waarbij het boek Als mens mislukt van Osamu Dazai besproken wordt. En onder andere de vertaler Luc van Houten is daarbij. En het gaat plaatsvinden in Spui 25 in Amsterdam. En het is in samenwerking met de uitgeverij Cossé opgezet. Dichter Ellen Dekwits gaat dus met vertaler Luc van Houten en Lisanne Snelders in gesprek over dat mooie boek waar wij ook al een aflevering over maakten.
Ja, dus ik zou die even luisteren als ter voorbereiding op die
lijkt me een hele goede, inderdaad. Ja. En als je dan ook gelijk even de podcast die Lezen is verrukkelijk, de overheid heeft gemaakt, dan ben je helemaal bij. En dan zijn we rond, dus dan kunnen we weer terug naar het boek dat we vandaag gaan bespreken.
Ja, ik heb het boek hier in mijn handen, jij ook. Het is, ja. Ik zei al, het is een dun boekje van Zemiri Press, uitgegeven in 2023, als ik het goed heb.
Ja.
Toch?
Ja.
Jij weet wie het ontworpen heeft, hè? De kaft.
Ja, dat is wel leuk.
Of de band, hè, moet je eigenlijk zeggen.
De band, ja. Mooi, mooi, mooi. Vakkundige termen, zeg maar. Het ontwerp is wel leuk. Zij is gedaan door Henrique Olasolo en Christina Richarte. Mm-hmm. En dat zijn de vaste vormgevers van Zemiri Press. Daarom lijken al hun boeken zitten allemaal een beetje mooi in diezelfde stijl.
Ja.
Ja, zij zijn ook de eigenaars. Dus dat is wel een unieke combinatie. Je ziet niet vaak dat de eigenaar of de directeur van zo'n uitgeverij zelf ook een vorm geeft. Dus ja. dat is heel tof.
Weet je trouwens wat Zemiri betekent?
Nee, vertel eens.
Ik las het op mijn website hoor, maar dat betekent motregen in het Baskisch.
In het Baskisch?
Ja, dus een van de eerste boeken die ze ook hebben uitgegeven was van een Baskische schrijver. Dus dat is het gebied tussen in Noord-Spanje eigenlijk.
Ja, Baskeland. Ja.
Baskeland, erg mooi. Heel veel lekker eten daar ook. Heel mooie natuur. Zeker een keer naartoe gaan. Zou ik zeker een keertje doen.
Ik heb een keer gesurfd in San Sebastian. Maar Bilbao wil ik nog heel graag een keer bezoeken.
Ik vond Bilbao best wel saai eigenlijk. Maar
ja?
Goed.
Oh, oké.
Okay. Dat is 2 dagen wel voldoende.
Oké. Okay, nou,
San Sebastian vond ik veel leuker.
Oké, okay, nou ja. dan gaan we de reis omgooien.
Ja, wel even leuk om naar Google Home te gaan, maar...
Ja, precies. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
Ja. Nee, dus dat vond ik wel grappig. Ze hebben tot nu toe niet zo heel veel boeken uitgebracht, maar wel nu 2 boeken vertaald uit het Japans.
Ja, ja.
Ik zie ze hier voor me liggen. Ja. Jij hebt ze meegenomen.
Ja. Tomoka Shibasaki. Het boek heet Lentetuin.
Ja.
Die is dus eerder uitgegeven dan deze. Volgens mij, als ik het goed heb, 2021? 22? Nou, zoiets in elk geval. Ook weer prachtig vormgegeven.
Ja.
Dus ze passen heel mooi bij elkaar. En ik vind het wel interessant, want volgens mij hebben zij nu, wat is het, in totaal 10, 15 boeken uitgegeven.
Ja, zoiets. Ja.
Zoiets. En 2 daarvan zijn dus Japans. Allebei vertaald door Luc van Houten.
Ja.
Dus ze zullen wel een goede vriendschappelijke relatie hebben met Luc. Maar voor allebei, dus ook voor Shibasaki, maar ook voor Yoshida, is dit de eerste vertaalde roman naar het Nederlands.
Ja,
dus dat
mooi.
Is tof.
Ja.
Heel goed.
En misschien wel goed om aan te geven dat wij deze boeken hebben gekregen van Zemiri Press. Dus die hebben ze opgestuurd naar ons, dus daar hartelijk bedankt voor.
Yes, ter transparantie.
Ja.
Ontzettend bedankt, jongens.
Dank. Ja, zeker. Oké. Nou, laten we verder gaan over het boek. Jij vertelde net al een beetje over de schrijver. Het is best een onduidelijke, of tenminste een onbekende man hier in Nederland.
Ja, ja, het is wel interessant, want hij heeft dus al meer dan 25 literaire werk op zijn naam staan. Is echt een keur aan prijzen binnengesleept. En het een en ander is ook al verfilmd van hem. Maar we weten eigenlijk helemaal niet zoveel van hem.
Nee, en hij is ook niet zo heel oud. Hij is nog in de 50 en dat toch al 25, meer dan 25 boeken.
Ja,
ben je aardig productief. En als je dan ook nog eerst eigenlijk economie en bedrijfskunde hebt gestudeerd.
Ja. Ja.
Is toch een hele andere tak van sport. Maar blijkbaar kan dat samen.
Ja, ik bedoel, ik heb ook industrieel vormgeven gestudeerd. En daarna ben ik kunst en cultuur master gaan doen. En ja, nu heb ik heb ook een roman geschreven nu. Dus
dat is waar, ja.
Dat is wel leuk juist. Ja. Dat je vanuit een compleet andere hoek binnenkomt.
Ja. Maar als jij het tempo van hem zou aanhouden, zou je nu eigenlijk al 3 of 4 romans hebben moeten
hebben. Oh man, dan was ik al binnen.
Ja.
Dus ja. Nee, die gast is enorm productief, dus dat is heel erg te bewonderen. En ja, zoals ik zei, hij sleept de ene naar de andere prijs ook binnen.
Ja.
Dus het werd hoog tijd dat we kennis met hem maakten.
Ja.
Hij won dus de Akutagawa-prijs specifiek voor dit boek, Parklife.
Ja. Nou, nu laten we ze ingaan op dat boek dan. Waar gaat het dan over?
Ja.
Eigenlijk kunnen we best wel kort zijn. Het is niet heel, hoe zeg je dat, ingewikkeld verhaal.
Ja, het is meer eigenlijk een novelle dan een roman, zeg maar. Gewoon, hij is best wel dun inderdaad.
Ja, 122 pagina's. En het gaat eigenlijk over een hijfiguur zonder een naam. Of tenminste, je weet niet zo goed hoe hij heet. Die een vrouw ontmoet... in de metro op een best wel een gekke manier eigenlijk.
Ja.
En daardoor een soort vriendschap opbouwen, omdat ze elkaar vaak tegenkomen in het park waar ze allebei aanwonen.
Het Hibiya Park.
Ja. Ja. En daar ontstaat een soort van vriendschap.
Ja, ja. Ze gaan vaak koffie halen ze voor elkaar.
Ja.
En dan gaat een van de twee op een bankje zitten en sluit de ander aan. En Het interessante is, zoals je zei, ze kwamen elkaar tegen in de metro. En eigenlijk per toeval, het was een hele drukke metro. En hij, die ziet dan een advertentie voorbij komen van een donatie.
Ja, orgaandonatie.
Orgaandonatie, inderdaad. Ja.
Met een hele pakkende tekst. Ik pak hem
er even bij.
Van, moet ik even bladeren hoor. Ik heb hem opgeschreven. Ja, hij ziet dus hij staat in de metro eigenlijk met een collega. Als we het dan even goed de hele context schetsen van de situatie. Want het is toch wel een belangrijk stuk voor het boek. En dan ziet hij in die metro kijkt door het glas heen, ziet hij een advertentie van een orgaantransplantatiebedrijf. Die zegt, ook na uw dood leeft er iets voort. Dat is uw wil.
Ja.
En hij reageert daar eigenlijk op die door hardop te zeggen van, ik krijg er een beetje koude herinneringen van. En hij denkt eigenlijk dat hij dat tegen zijn collega zegt, maar die is al een halte eerder uitgestapt. Ja. En als hij dus in de weerspiegeling van het glas ziet hij dat er een vrouw achter hem staat. En die redt hem eigenlijk van deze situatie door te reageren en te zeggen, daar krijg ik ook koude herinneringen van. En op die manier ontstaat hun eerste contact en dus later hun vriendschap, want dan komen ze elkaar vaker tegen.
Ja, ja. Wonderbaarlijk hoe je
mensen kan tegenkomen,
ja,
toch?
Ja, precies. Ja. En inderdaad, ze bevrijdt hem dus uit die benarde situatie.
Ja.
En later zien ze elkaar dus vaker in het park en halen ze Starbucks koffie en weet ik wat allemaal voor elkaar.
Ja.
En is er ook nog een andere man in het park die ze al langer bekijken eigenlijk.
Mm-hmm.
En die man is steeds een soort weerballon aan het op laten stijgen.
Ja.
En ze zijn gewoon heel erg benieuwd van waarom doet die man dat? Dus dat is wel interessant. Daar komen ze later dus ook achter.
Ja. Ja, en het is wel grappig, want het is gedurende, je ziet dat die gesprekken tussen die twee personages best wel simpel beginnen of oppervlakkig.
Ja.
En daarna dus de diepte ingaan, maar daardoor leer je dus ook hunzelf beter kennen. Want je hoort op een gegeven moment dat de hoofdpersonage in het huis van een vrienden woont. Dat hij daar een aap onderhoudt, die Lagerveld heet.
Ja, een aap.
Ja, en dat zijn moeder in zijn huis tijdelijk woont. Dus je leert gewoon allemaal dingen gedurende de gesprekken die ze hebben met elkaar. En wat we denk ik wonderbaarlijk maken, en daar zullen we straks in de diepdive denk ik ook nog wel verder op ingaan, is dat je dus je focust, of tenminste het boek focust zich vooral op een soort van dingen die zij constateren of waar ze over nadenken.
Precies.
En dat maakt het soms interessant en soms wat minder interessant, maar daar zullen we straks nog wel meer over
vertellen. Ja, daar gaan we straks dieper op in, maar dat is, het is een beetje slice of life, noemen ze dat geloof ik, dat genre.
Ja.
En ik heb ook nog een ander verhaal van hem gelezen, maar daar gaan we het later dan ook nog over hebben. Ik vond het een interessante ervaring, zeg maar. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik lees niet heel vaak romans waarin het zo
kabbelt
inderdaad. Ja. Dus dat is een interessante gewaarwording.
Ja.
En ik zag in Trouw bijvoorbeeld dat heel erg geprezen werd. Een oase van rust. En waarbij het Ibia Park bijna zelf als een soort personage verwoordt.
Ja, vond ik een goede observatie. Ja, want ik las het meer als een soort decor waar alles in plaats vindt. Maar het kan natuurlijk ook een personage zijn. Ja,
ja, ik had dus hetzelfde. Ik dacht meer van, dat is gewoon het decor waar het plaatsvindt.
Ja.
Maar andere mensen hadden dus meer die ervaring van dat het park, het heet natuurlijk Park Life, dat het bijna een eigen personage is. Dat het een eigen leven leidt, zeg maar.
Ja. Het is bijna een soort mindset.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, nee, dus eerste observatie, zeg maar. Dat het een heel interessante slice of life verhaal is. Het gaat eigenlijk om die menselijke interacties. Die ogenschijnlijk niet zoveel om het lijf hebben. Maar juist wanneer ze plaatsvinden, gebeurt er ook echt iets, zeg maar.
Ja. En ook dus daarna, dus ze kunnen ook iets activeren, laat maar zeggen, in je gedachtenstroom of in je leven. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant. Maar zullen we, voordat we onze hele mening gaan uitvoeteren, of zeg je dat, gaan uitleggen.
Uitventen,
dat vind ik wel een mooi woord, ja. Even een korte break. En normaal, we hebben natuurlijk best wel wat zware literatuur besproken, dus die break komt altijd dan wel lekker. Maar nu, bij dit dunne boekje, is het misschien niet zo... Zeg je dat niet zo op zijn plek, maar volgens mij is het wel tijd ervoor. Ja. Ik heb eigenlijk, ik had 3 feitjes in mijn hoofd.
3?
3 feitjes, ja.
Nice.
Maar ik ga er maar 1 doen.
Oké.
Okay. die ik denk het meest... Nou, het is wel grappig, want ik heb dus best wel... we hebben een tijdje geleden dat we deze podcast hebben... dat we de vorige aflevering hebben opgenomen. Zit dus een tijdje tussen. Dus dan kan je natuurlijk wat feitjes ook verzamelen. Die weken dat je niet opneemt. Maar ik heb ook wel wat gekke Japanse dingen meegemaakt. Nou, ik werk sinds kort in een museum in Barneveld, waar ik vandaan kom, oorspronkelijk. En het Barneveld is natuurlijk bekend om zijn...
kippen.
Heel goed.
Yes.
En wist je dat tot ongeveer jaren 30, jaren 40 van de vorige eeuw... dat er alleen in Japan konden ze men onderscheiden voordat het kuiken geboren was, of het een mannetje of een vrouwtje was?
Nee, dat wist ik niet.
En dat er een Barnevelder naar Japan is gegaan om dat die techniek te leren. En daardoor op een gegeven moment Japan, of je Barneveld zo bekend is geworden door die techniek van het...
Mede?
Ja.
Oké.
Okay, kwam ik achter toen ik me aan het inlezen was in het museum.
Wat goed.
Er zit nog wel iets. Dit is een groter verhaal dan dit, maar dit is even de korte versie. Maar dat is ook niet het feitje van vandaag. En het tweede feitje is wel grappig. Ik korfbal. Mm-hmm. De afgelopen maand is er een jongen geweest, AJ, uit Japan.
Okay.
Zijn echte naam is, weet ik even niet meer, maar al die gasten die, hoe zie je dat, die hebben een soort Europese naam. Ik heb ook wel eens afgelopen december nog tegen het Chinese nationale korfbalteam gespeeld. Nou, die hebben ook allemaal Europese namen.
Ja.
En AJ, die korfbalt, die studeert rechten en in Japan en eigenlijk in al die landen kies je als je op de universiteit zit ook een soort sport.
Ja.
Uit waar je mee doet. En hij heeft gekozen voor korfbal. En Japan is nog niet... Is een soort van opkomend korfballand.
Ah.
China is echt vele malen beter. En het beste land in Azië is Chinees Taipei. Dus dat ligt een beetje gevoelig.
Taipei?
Ja, Taipei. Ah, okay. Ja. En Japan die komt daar nog wat verder achteraan. Maar hij wil echt, het leren. Dus hij is nu een maand in Nederland om dus mee te trainen met Nederlandse teams. Dus hij heeft nu 4 keer meegetraind met ons team.
Wat goed.
Dat was heel grappig.
Ja.
En hij kort wel bij Vinicius, volgens mij heette die club.
Vinicius?
Ja, iets in die richting. Ja,
klinkt Braziliaans.
Vond ik ook, ja. Die voetballen natuurlijk.
Ja.
Maar dat is ook niet. Dus het is ook grappig dus dat de Nederlandse sport ook populair is in Japan blijkbaar. Maar nee, mijn feitje gaat over ook over de connectie tussen Nederland en Japan. Maar ook over een park. En ik denk dat veel mensen het wel weten.
Oké. Okay.
Nou, maar misschien jij niet. Weet jij toevallig wat het grootste themapark van Japan is?
Ja, ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Nou, in de buurt van Nagasaki denk ik, of niet? Ja, Huis ten Bosch.
Ja. Ja.
Dat klinkt niet heel erg Japans. En dat klopt.
Nee, ik vond dat... Ja, ik was een beetje... Ik dacht, ik wil iets met een park. En omdat het boek natuurlijk Parklife heet. En dan kwam ik inderdaad dit. En ik ken het ook al wel. Dus ik denk dat veel mensen het al wel weten. Maar Huis ten Bosch, ja, in de buurt van Nagasaki. Het grootste themapark van Japan. En het thema is Nederland.
Bizar.
Ja, dus... bestaat ongeveer uit 2 delen, het park. Dus een soort van de inner circle, waar je echt met een kaartje naar binnen moet. En je hebt nog een soort havengebied waar je gewoon los kan rondlopen.
Dat gemodelleerd is naar Amsterdam, toch?
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja. En in het park zelf zie je dus allemaal soort van replica's van bekende Nederlandse gebouwen of... Nou, dingen die in Nederland is. Bijvoorbeeld de Domtoren staat er, maar Huis ten Bosch natuurlijk ook.
Ja.
Centraal Station, Amsterdam Centraal Station, waar echt een treintje ook heen en weer gaat naar Nagasaki. Windmolens, van alles en nog wat. Glasmuseum of Stadhuis van Gouda, een of andere gebouw uit Delft. Van alles en daar is nog wat gebouwd. En het komt dus door eigenlijk een soort van man die gewoon heel erg fan was van Nederland. Yoshikunu Kuni Kamakicha heet hij.
Zo.
Die in 1979 Europa bezocht en is ook Nederland. En dacht van ja, hier moet ik het mee. Hij woonde dichtbij Nagasaki. Je hebt daar een soort de Omura Bay.
Ja.
Wat hij heel mooi vond, maar daar was gewoon niks. Dus hij dacht, is dit niet een mooie plek om daar een soort park te bouwen in de stijl van Europa en Nederland? En is daar toen begonnen. Eerst in het klein en toen later werd het steeds groter. Nou, het park... heeft gewoon ontzettend veel geld gekost, want het is echt dus enorm groot.
Ja.
In 1988 begon hij echt met het grote park, maar in 1983 begon hij met een soort Holland Village, wat kleiner was. En in 1992 werd het hele park voltooid en heeft het 2,5 miljard dollar gekost om het allemaal te bouwen.
2,5 miljard? Ja. Holy moly.
Nou, is het nog een paar keer failliet gegaan. In 2003 volgens mij ging het weer failliet en is toch weer door steun van allerlei partijen doorstart. En het bestaat dus nog steeds en het wordt dus heel goed bezocht ook.
Briljant.
Dus zowel door Japanners, maar ook vooral dus door Europeanen die in Japan zijn en denken, oh, dat wil ik even zien.
Ik ben er...
Ben je er zelf geweest?
Ik ben niet in Huis ten Bosch het park geweest, maar wel in Nagasaki. En ik denk dat ook de keuze voor Nagasaki niet per se... die komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Want in Nagasaki had je het eilandje Deshima.
Deshima, ja. En dat is natuurlijk het eerste... Deshima. Ja, de soort van nederzetting van Nederlanders die handel dreven met Japan. Ja,
en daar ben ik wel geweest. Op wat voormalig dus een eiland was. Maar dat ligt inmiddels helemaal ingekapseld in een woonwijk.
Ja.
Deshima was inderdaad een soort waaiervormig eiland. En eerst zaten daar, dat eiland is speciaal gebouwd eigenlijk voor de handel met Europeanen.
Ja.
Of misschien zelfs eerst Chinezen.
Portugezen waren uit mijn hoofd, waren de Portugezen het eerst. Ja. Ja, je moet je denk ik goed realiseren dat toen het Japanse keizerrijk alle grenzen duidelijk heel erg gesloten hield. Ja. En dus echt niet met de buitenwereld contact überhaupt had en ook dus geen handel.
250 jaar, dat heet Sakoku. Volgens mij. Het is ingesteld door de Shogun.
Ja. En dat veranderde dus langzaam. Eerst met de Portugezen die daar zaten en later met de VOC die daar handel dreef.
Ja.
Wat best bijzonder was.
Weet je waarom trouwens die Portugezen op een gegeven moment weg moesten?
Dat weet ik. Heb ik ooit wel geweten, maar...
Ja. Dus Portugezen waren katholiek. Maar die hadden nogal een bekeringsdrang. Dus die probeerden echt de Japanners tot het katholieke geloof te bekeren.
Ja.
En dat vond de Shogun niet zo leuk. Dus die heeft al die Portugezen eruit getrapt. In de hoop dat dat katholieke dat weer uit zou sterven. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar de Nederlanders mochten wel komen, want wij waren Calvinistisch en protestants volgens mij op dat moment. En ons boeide dat allemaal niet zo veel.
Nee, we waren vooral bezig met handel, ja.
Precies.
Ja. Het is wel interessant, want ik heb... ik woon in Lombok, in Utrecht. En dat zijn natuurlijk allemaal koloniale straatnamen. En ik heb een project gedaan over die koloniale straatnamen. Je hebt ook de Johan Kamphuisstraat. En Johan Kamphuis was wel interessant. Dat was dus een gouverneur-generaal van Nederlands-Indië die echt gefascineerd was door Japan.
Ah.
En dus ook lange tijd op dat eilandje woonde. Ik dacht altijd gewoon in dat, tenminste hoe ik het altijd hoorde van Nederland, was het Deshima.
Deshima, ja. Ja. En Japanse zaki, zeg maar, in plaats van sake.
Ja. Maar hij heeft dus ook best wel een belangrijke rol gespeeld in soort van alle bloemen, insecten en dieren in kaart brengen op Japan. Ja. En die dus kennis verspreiden in Europa. Dus hij verzamelde samen met een, volgens mij, ik doe het even uit mijn hoofd, want dat heb ik niet voorbereid of teruggelezen. Maar samen met een soort assistent, hulp, weet ik veel, die er was, heeft hij dus al die planten ook getekend. En
Von Siebold. Is dat Von Siebold?
Oh, dat zou best kunnen, maar dat durf ik nu even niet te zeggen.
Sieboldhuis in Leiden.
Ja.
Die heeft ook allemaal krabben en koningskrabben. Ja. Ik vond allemaal gigantische dieren meegenomen uit Japan en op laten zetten.
Ja.
Dus het zou zomaar kunnen.
Het zou zomaar kunnen, ja. Maar het is ook wel interessant inderdaad. Dat daar, dus dat, daar is eigenlijk ligt die soort van eerste connectie tussen Nederland en Japan.
Ja.
En misschien daarom ook wel dat die boeken hier zo snel waren uitgebracht. Het is al een hele lange 300 jaar, of collectie van bijna 400 jaar, ja.
Dat we een soort voorrangsbehandeling...
Toen kregen ze ook een voorrangsbehandeling, wat best bijzonder was.
Zeker, ja.
In die tijd, en waar ook heel veel landen, vooral de Britten, heel jaloers op waren. En dat graag ook wilden hebben.
En de Amerikanen, die hebben het uiteindelijk opengebroken, toch?
Ja, dat is natuurlijk wel een stuk later weer.
Ja.
Die hadden natuurlijk toen een tijd, was Amerika niet Amerika zoals we het nu kennen, maar... maar inderdaad, klopt, ja.
Ja.
Hey, even terug naar de park.
Oh ja.
Nog even een paar, want je kunt daar dus allerlei attracties bezoeken. Mm-hmm. Waar je dus geld voor moet betalen. En dat kostte 7000 yen om er naar binnen te gaan. Dat is echt vrij prijzig.
Dat is behoorlijk prijzig.
Ja, en het wel grappig is dat bijvoorbeeld die attracties echt niks te maken hebben met Nederland. Het is gewoon een achtbaan en een soort draaimolen en dat soort dingen. Dus eigenlijk gewoon, het gaat meer om de setting. Het decor is Nederlands. Mm. En ze wordt bijvoorbeeld ook gezegd van, nou, je kunt allerlei lekkere Nederlandse snacks halen. Maar dat schijnt ook toch niet allemaal net zo te zijn. Mm. Bijvoorbeeld hun populairste snack, las ik op hun website, is een of andere sponge cake. Okay. Maar dat heeft eigenlijk, komt het weer van de Portugezen in plaats van de Nederlands. Ja. Het is ook een niet helemaal historisch correct.
Het is pastiche, zeg maar.
Het is wel grappig. En eigenlijk hun meest in de oog springende monumenten, die zij, waar ze de replica's van hebben. Ik heb er net al een paar genoemd, maar ik noem even het rijtje op waar ze zelf echt mee promoten. Ook op mijn website, dat is Huis ten Bosch natuurlijk.
Mm-hmm.
Die ze eigenlijk van de buitenkant helemaal volledig hebben nagebouwd. Inclusief de tuin. Maar ze mochten niet het interieur gebruiken van Koningin Beatrix. En ook niet de tuin. Dus ze hebben het afgekeurde ontwerp van de tuin gebruikt.
Okay.
Van een paar honderd jaar geleden of zo'n paar honderd jaar geleden. En ze hebben het interieur mochten ze niet namaken van Koningin Beatrix. Die toen de koningin was. Die had een soort vetorechter op. Dus ze hebben dat gewoon laten geïnspireerd op andere paleizen. Ze hebben natuurlijk de Domtoren in Utrecht, de Oosterpoort van Delft, Maritiem Museum in Amsterdam, Academiegebouw van de Universiteit Utrecht staat er, de Oude Kerk van Delft, de Sneker Waterpoort en Kasteel Nijenrode. Dus dat zijn bijzondere plekjes waar veel wat je dus daar kan zien.
Oh, nice.
Grappig, hè?
Ja, heel grappig. Ik trouwens nog één feitje over Dejima.
Ja.
Toen ik daar was, ik zag ineens een appelboom daar staan. Die is ooit geplant door Willem-Alexander.
Dat is toch mooi, toch?
Volgens mij toen nog prins, nog niet koning. Dus nou, wel grappig. Dat is gewoon om de vriendschap te onderstrepen.
Ja, dus nog steeds zichtbaar, ja.
Nou, we zijn weer helemaal geladen met feitjes, jongen.
Ja, laten we snel teruggaan naar het boek en er wat dieper op induiken. En ook vooral onze eigen mening geven over het boek.
Yes.
Ja, wat dieper in op het boek. We zijn net al, misschien wordt dat best wel lastig deze keer.
Ja, omdat het zo'n dun boekje is, hè, denk ik. Of niet?
Ja.
Of bedoelde je dat? Of?
Ja, ja, ja. En we zeggen eigenlijk nooit tegen elkaar wat we vinden van het boek van tevoren.
Nee.
Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt.
Ik heb ook specifiek geen Goodreads...
Nee, ik ook niet. Nee.
Gedaan
nee.
Dit keer?
Nee, dus misschien is het nog interessant om nog wat dingetjes uit te lichten. In eerste instantie wat thema's die voorbij komen in het boek. Want er zitten wel wat duidelijk wat dingen in die aangestipt worden.
Ja.
Ik denk ten eerste... En dan komen, ja, ik denk dat we met die thema's ook wel een beetje komen bij de impact die het boek heeft in Japan. Want het eerste, denk ik, van, nou, wat er sowieso in zit, is natuurlijk een soort van eenzaamheid.
Ja.
Dat komt gewoon knalt door het boek heen, laat maar zeggen.
Vervreemding.
Ja, eenzaamheid en vervreemding vind ik ook wel een hele mooie. En er zitten wat gekke andere dingen in die juist in die gesprekken dus elke keer terugkomen. Bijvoorbeeld het lichaam of anatomie. Dat begint dan met die orgaan, donatie, reclame, laat maar zeggen. En daar eindigen ze ook weer mee in het boek. En dat zit eigenlijk door het hele boek heen, hoe ze kijken naar lichamen. Nou, je had die citaat, in het begin van de aflevering gaat ook, zie je ook weer die lichamen terug. En het laatste wat mij opviel, en dat is natuurlijk ook een beetje wat je als lezer doet van dit boek, is dat je een soort helikopterview krijgt.
Ja.
Dus dat je boven dat park zweeft.
Ja, hij zoomt letterlijk uit.
Je zoomt echt letterlijk uit, ja. En dat doet hij, de hoofdpersonage, hij figuur ook de hele tijd. Dus hij zoomt letterlijk vanuit zijn lichaam een soort van uit.
Ja.
Tuned uit bijna vanuit zijn lichaam, zweeft erboven. Nou, je had het over die man met die veerballon die heel graag erboven wil zweven. En ook een soort zoom uit wil zoomen en een overview hebben voor het hele park. En als schrijver heb je, als lezer heb je het ook de hele tijd.
Ja.
Dat vond ik op zich wel een grappige...
Ja, en die lichamelijkheid zit ook, dat vind ik ook wel interessant. Buiten dat het inderdaad uitzoomt, buiten lichamelijke ervaring, zeg maar. Hij zit ook, de ik-persoon, die zit ook regelmatig op een bankje. En dan gaat hij volgens mij met zijn hoofd tussen zijn knieën zitten.
Oh ja.
En dan probeert hij even tot rust te komen. En dan doet hij zijn ogen open en dan gooit hij zijn hoofd omhoog.
Ja.
En dan krijgt hij een soort duizelige ervaring door. En het laat hem bijna, zeg maar, bijna letterlijk uit zijn lichaam treden. Dat is een soort van transcendentele ervaring voor hem of zo. Ja. Ik vond het ook wel boeiend. Ik had in eerste instantie dacht ik van, wat heeft dit met iets te maken? Maar nu je inderdaad zo zegt met die lichamelijkheid en... Inderdaad, hij probeert ook een soort poppen te kopen, toch? Met een soort anatomische poppen probeert hij dan aan te schaffen. Dus dat lichamelijk komt inderdaad de hele tijd terug.
Ja, ook met die aap hè, die hij dan verzorgt. En dat hij er ook weer over dat lichamelijk van die aap heeft. Dus het is wel,
Hij was de aap ook, inderdaad.
Uitgebreid, ja.
Ik moest ook een beetje aan Murakami denken. Ja. Van ineens is er een aap. Dan past hij op een aap en die aap heet Lagerfeld. Ik moest echt aan Murakami daardoor denken. Van, er wordt iets vreemds, heel panklaar, zo. Hup, kijk,
voorgeschoten.
Dit is wat het is. En er wordt niet echt iets gezegd over, wow, dit is raar.
Ja.
Iedereen doet het alsof het hartstikke normaal is. En ik vond het wel heel interessant. Uiteindelijk, weet je, in Japan komen ook echt apen voor. Hier in Nederland hebben we die niet in het wild. Dus misschien is het voor ons dan anders of raarder dan je misschien in Japan zou...
Ja, maar toch, ja.
Ja, nou, ik vond het wel weer interessant. Ja. En ook dat hij Lagerfeld heet, van Karl Lagerfeld, de fashion designer. Zit daar nog, denk je, betekenis achter? Of?
Nee, ik weet niet. Maar dat, nee, dat heb ik tenminste, ja, misschien heb ik dat dan niet opgevat, maar...
Ik kon de connectie ook niet maken in mijn hoofd. Dus,
mocht je wel die connectie kunnen maken, laat het even weten. Ik ben wel benieuwd.
Juist, we zijn hartstikke benieuwd. Ja.
En misschien als laatste nog, en dat zie je ook wel veel in die recensie, bijvoorbeeld terug op Zoom en ook in de Trouw en zo over dit boek. Dus de oase, laat maar zeggen, die dat park ook is.
Ja, ja.
Dus de rust en dat je vanuit werk met die metro door die drukke stad gaat en dan terugkomt in het park waar het heel rustig is.
Ja,
en,
ja. Ja, ik heb zelf niet in Hibiya Park geweest, maar wel Ueno Park. Wat ook een mooi bruggetje is naar het volgende boek dat we gaan lezen. Mm-hmm. Maar dat terzijde. Het zijn prachtige, groot opgezette parken.
Ja.
Er staan veel standbeelden over het algemeen van historische figuren, generaals, weet ik veel wat. En heel veel kersenbloesem. Die zie je ook op de kaft. Prachtige bomen. Wij waren er toen in mei, dus we konden nog net het laatste restje.
Steeds eerder, hè, die kersenbloesem.
Ja, ja.
Ik zag zo'n tabelletje deze week.
Ja, zeker. Ja, de eerste forecast is er alweer uit, maar volgens mij inmiddels de eerste persikbloesem die is al te zien.
Ja.
Dat zijn vaak witte bloemetjes.
Ja.
En de sakura gaan heel snel ook komen. Dat is door
climate change.
Ja, komt het steeds eerder in het jaar. En we zien het hier in Nederland natuurlijk ook al met alle krokusjes die begin februari al uit beginnen te komen, bij wijze van spreken.
Ja.
Terwijl het nog vriest, soms, aan de grond. Dus dat is wel zorgelijk. Maar in ieder geval die parken, dat zijn echt wel oases van rust inderdaad. En ik vind het wel mooi, in deze roman is het ook echt een soort grote verbinder of zo. Omdat iedereen zich een beetje verweest voelt. Je ziet dat ook in dat stuk dat hij in de tram staat en dat hij niet eens doorheeft dat zijn collega al uitgestapt is, zeg maar. Dus er wordt niet eens gedag gezegd of zo. Iedereen is heel erg in zijn eigen wereldje verzonken. En dat is best wel tekenend. En juist in het park komen mensen weer tot bloei. Letterlijk in dit geval. Nou, niet letterlijk.
Heel mooi gezegd. Ja.
Ja, dus dat...
Ja, en dat is denk ik ook meteen, laten we zeggen, wat het dan zegt over... Tenminste, het voor mijn gevoel, ik ben dus nooit in Japan geweest, maar wat ik dan van jou hoor en lees, zegt het boek ook heel veel dus over die hedendaagse maatschappij, de individualisering, die in Japan misschien nog wel iets extremer is dan hier in Europa.
Ja, ja.
Dus dat is wel, dat laat dit ook wel zien. En dat juist het park, zo'n plek is waar je dus nog wel in contact kan komen met andere mensen, omdat daar even... Het momentum ook wordt gecreëerd daarvoor.
Ja, van wat ik zag is dat mensen ook wat meer zichzelf durven zijn in het park.
Ja.
Misschien wel vanwege de sakura of wat dan ook, maar ze...
Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat ik dus met mijn hoofd tussen mijn benen ga zitten en dan zo omhoog, dat ik dat elke keer zou doen als ik in een park zou zitten. Ik zou me doodschamen.
Nee.
Maar ja, hij heeft dus wel het gevoel dat daar kan.
Eerlijk toegeven, heb je het geprobeerd?
Nee.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar ik dacht, ik ben wel benieuwd. Ik ga het nog wel een keer proberen. Misschien is het echt wel zo'n transcendentele ervaring.
Ja.
Leeft het dat wel op.
Maar wat vond je nou van een boek dan?
Ja, laten we daar even naartoe gaan. Ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant, er gebeurt niet zo heel veel in het boek, maar dat is juist het punt van het boek. Maar ik merkte dat ik daardoor soms een beetje afdwaalde of zo. Dat ik dacht van waar gaat dit nou helemaal heen? Totdat ik eigenlijk een ander verhaal las van Shuichi Yoshida.
Ja.
Die stond in het boek, het is een soort korte verhalenbundel. Het heet The Book of Tokyo, A City in Short Fiction staat erop. Daar staat, het is dus helaas niet in het Nederlands vertaald, maar... het zijn allemaal korte verhalen die in of rond of iets met Tokio te maken hebben. Hij heeft daar het verhaal geschreven, An Elevator on Sunday. Vertaald door Ginny Tapley Takamori. En in dat verhaal gebeurt ook niks, zeg maar. Dus ik denk dat dat inderdaad gewoon het punt is van zijn verhalen. heel erg slice of life, heel erg laten zien wat het gewone leven behelst in Japan. En dat spreekt heel erg goed ook uit deze Akutagawa prijswinnende novelle.
Maar ging dat dus door dat andere korte verhaal, dit boek, ging je dit boek dan meer waarderen?
Ja, gek genoeg wel. En ik moet ook heel erg bekennen, ik wilde eigenlijk net over iets beginnen. En toen dacht ik van, oh fuck, nee, dat komt helemaal niet voor in dit boek. Maar dat komt voor in de film Perfect Days van Wim Wenders.
Mm-hmm.
Heb je die al gezien?
Nee.
Nou, het is echt een aanrader. Ik vond het een heerlijke film waarin inderdaad weinig gebeurt.
Ja.
Maar dat is juist het punt, zeg maar. Er wordt in die film volg je het leven van een volgens mij een naamloos figuur ook. Die man is schoonmaker van openbare toiletten.
Ja.
En je volgt zijn dagelijkse routine. En hij vult zijn leven eigenlijk met het watergeven van zijn plantjes 's ochtends. Dan trekt hij zijn kleren aan, gaat hij schoonmaken. Hij heeft allemaal wonderlijke ontmoetingen. Die heel, heel gewoon aandoen. Maar voor hem hebben ze veel betekenis. En er wordt ook helemaal niet veel gesproken. Volgens mij heeft hij 2, 3, 4 zinnen dialoog in de hele film. Maar je volgt gewoon zijn dagelijks leven, zijn dagelijkse routine. En een keer op keer. En ja, het is bijna hypnotisch, zeg maar. Zo...
Mm-hmm.
Zo heerlijk dat er gewoon niks in gebeurt. En toch gebeurt er heel veel. Je ziet dat in zijn gezicht, zijn gezichtsuitdrukkingen.
En die film speelt zich af ook in Tokio, toch?
Ook in Tokio, inderdaad. Ja, ja. En ik merk nu dat ik scènes uit die film, zeg maar, die zouden hier ook prima in plaats kunnen vinden. Daardoor ben ik deze roman meer gaan waarderen dan toen ik hem in eerste instantie las.
Ja.
Omdat ik toen dacht, ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. En nu kan ik het beter plaatsen.
Ja.
Dus ik ben hem meer gaan waarderen. En als ik het een Goodreads recensie zou geven, dan had ik hem in eerste instantie 3 sterren gegeven. Maar ik ga hem nu naar 4 sterren tillen.
Oké.
En hoe zit jij in de wedstrijd?
Dit boek heeft me gewoon helemaal niet gepakt.
Nee, goed, ja.
Ik merkte aan mezelf, ik vond het is heel kort, het is een heel dun boekje, maar toch pakte ik het dus niet erbij. Ik kon ook wat jij zegt, ik bleef gewoon niet hangen aan mijn, laat maar zeggen.
Nee.
En soms heb je gewoon echt het idee van, oh ja, ik wil verder lezen, laat maar zeggen, of ik wil. En dat heb ik geen moment gehad bij dit boek.
Nee.
Ik kon me ook helemaal niet verplaatsen in de personages. Als in, zeg je dat, soms heb je nog een soort van, bouw je daar ook een band mee op, wat het dan nog heel bijzonder of leuk of een interessante leeservaring maakte. Maar nee, het bleef gewoon niet kleven bij mij.
Dat herkende ik ook wel, eerlijk gezegd. Hoor.
Ja.
Dat het hoofdpersonage beklijft niet of zo.
Nee.
Ik was inderdaad ook niet intrinsiek gemotiveerd om door te lezen, om te kijken van wat motiveert hem of iets dergelijks.
Ja.
Eigenlijk die motivatie ontbrak compleet. En ik kon het eerlijk gezegd inderdaad ook niet direct opbrengen of zo.
Nee.
Dit is meer een soort, het lijkt me bijna een soort objectieve registratie of zo van een verhaal.
Ja.
Van dit vindt plaats, dat vindt plaats, dat vindt plaats. Geef er zelf maar betekenis aan.
Ja.
En dat moet je liggen of niet. En,
ja.
Maar ik snap inderdaad...
Ik zat nog te denken, misschien, weet je, waar dit boek... bijvoorbeeld op vakantie of zo.
Mm-hmm.
Als je zelf ook niks aan het doen bent.
Ja.
Kan ik me heel goed voorstellen dat dit even gewoon een heel lekker boek is, wat je dan echt binnen 2 uurtjes uitleest, laat maar zeggen.
Ja.
En dat hij dan misschien ook wel meer blijft doorgaan of zo.
Ja.
Maar nu inderdaad gewoon... Ik heb het nu in de trein gelezen, 2 keer heen en weer van Utrecht naar Deventer. En ja, ik moest gewoon ook weer teruglezen wat nou precies allemaal gebeurd was. Want ik was het gewoon ook allemaal weer vergeten. Dus het is helemaal niet gaan resoneren bij mij of zo.
Nee.
En op de een of andere manier krijgt een boek altijd wel meer waarde. Of ga ik het meer waarderen als ik het dan met jou bespreek. En als ik dit voorbereid, deze podcast, omdat je dan denkt van, oh ja, het zit ook wel echt wel weer goed in elkaar. En dat is ook, het boek zit wel goed in elkaar. Vind ik gewoon met al die elementen die terugkomen en die... dat park als decor vind ik echt wel heel sterk.
Ja.
Je ziet het ook helemaal voor je, hoe dat park eruit ziet en hoe dat echt die oase van rust kan zijn. Maar toch, ja, ik ga het 2 sterren geven, maar dus dat is het laagste denk ik ooit had gegeven tot nu toe. Maar ja.
Ja, jij wel, hè? Ja.
Kan gebeuren.
Ja. Ja, ja, goed, het kan gebeuren inderdaad. En uiteindelijk is het toch nog steeds gemiddeld een 3 sterren.
Dat is waar. Dat is natuurlijk ook wel weer prima, ja. Maar het is ook wel grappig, want het heeft echt heel veel goede recensies.
Ja, klopt.
Ook in Nederland, laat maar zeggen. En ook op Goodreads en dus ook in de kranten.
Ja, dat
en,
viel mij ook op. Dat ik echt dacht van, zie ik het nou gewoon niet? Of,
nee. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een moment zijn. Dat denk ik bij mij dat moment was dat ik het gelezen heb. Dus gewoon niet in een hele, weet ik veel. Ik kan me gewoon voorstellen als je dit gewoon echt op een vakantie of een rustig moment leest. Dat je denkt van, oh, wow. Ja, en ja, nu was ik er gewoon niet aan toe of zo.
Ja, ja, je moet er ontvankelijk voor zijn.
Ja.
En inderdaad, het is een momentopname. Want nu ik die film heb gezien, waardeer ik het boek ook meer.
Ja.
Terwijl, op dat moment zat ik meer in jouw gedachten, zeg maar. Dus het is ook heel erg afhankelijk van het moment waarop je het leest.
Misschien nog een keer herlezen.
Ja, dat zeker. Kan altijd helpen, zeker, ja. Ja. Ah, ja. Wat je zei, je bent in 2 uurtjes beter doorheen.
Ja, dus dat is als je een beetje snel leest. Ja. Ja. En het is echt wel een lekker boekje om mee te nemen in de trein, want het is een lekker formaatje en zo.
Zeker, ja. Net als Lentetuin, hè, ja. van Shibazaki.
Ja, al hun boekjes zijn van Semiri Press zijn een beetje dat handzame formaat.
Ik hou daar heel erg van, moet ik zeggen.
Ja, ik ook.
Ook dat er flappen in zitten, dat vind ik ook heel erg fijn.
Ja,
hele fijne handzame boekjes.
Ja.
Love it.
Oké, dus het is denk ik toch wel een aanrader hoor, om het te lezen hoor. Want dat...
Absoluut, absoluut. Altijd zelf gewoon gaan lezen.
En je eigen mening over vormen. Laat je niet leiden door ons.
Nee, precies.
Oké, nou dat was hem dan weer hè?
Zeker, ja. Dat was hem.
Ja, dus, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd wat jullie ervan vinden.
Aflevering 10 trouwens.
Ja, aflevering 10. Ja. We hebben echt bij stilgestaan, maar goed.
Ik ga straks even een fles champagne opentrekken.
Ja.
Of sake.
Ja, doe dat ja. Nee, maar we zijn benieuwd naar je mening. Ook over het boek, maar ook over de aflevering. Of over het andere werk van deze schrijver. En over de podcast natuurlijk. Je kan je luidje horen door je zo.
Ja. Ga door.
Ik zeg, laat je horen via Aapnoot Mishima. Of stuur een mailtje naar laurens@maanbasis.media.
Yes.
En misschien is het ook wel even een goed moment om onze Ko-fi-pagina te laten pluggen of te pluggen. Want jij hebt dat opgezet en je appte dat met mij. Ik kende het helemaal niet. Maar...
Nee, ja, ja, Patreon ken je misschien wel.
Ja, ja, een petje af ken ik ook wel.
Petje af, inderdaad. Ja. Ja, vriend van de show. Dit is ook een soortgelijke medium.
Ja.
Ik heb het opgezet zonder jou eerst te informeren. Sorry daarvoor, maar ik dacht, ik zet hem gewoon open. Niet omdat we geldbelust zijn of iets dergelijks, maar al met al kost zo'n podcast opnemen toch best wel veel tijd. En ook soms best wel wat geld. We betalen zo'n 100 euro per jaar om de podcast te hosten.
Ja.
We
hebben wel eens wat drukwerk en dat soort dingetjes.
Precies, ja. Dus al met al gaat er ook wel wat eurootjes in zetten. Dus als je ons wil steunen, kun je dat op ko-fi.com doen. Volgens mij, als ik het goed heb.
En waarom heb je dan specifiek voor deze gekozen?
Voor Ko-fi?
Ja, omdat het Japans klinkt.
nee, ik vond het er...
Ben je echt fan van Ko-fi en dan?
Nou, ik drink wel graag Ko-fi. Ja. Nee, ik vond het er ten eerste ook mooi uitzien. Maar Ko-fi is meer gericht op eenmalige donaties.
Ja.
En bij Patreon gaan ze vooral praten op die maandelijkse... hoe zeg je dat? Memberships.
Ja.
Maar daar heb ik eigenlijk geen zin in, want dat is gewoon allemaal extra werk en je moet daar iets voor teruggeven. Dat is niet de bedoeling,
nee.
Zeg maar, want al onze content is al gratis verkrijgbaar. Dus het is meer gewoon als blijk van waardering. En kun je het missen, dan zijn we heel blij mee. Maar niet meer dan dat. Dus vandaar. En het leuke is, we hebben al 25 euro in de pocket.
Ja, bedankt Cordo en Ene W.
Ja, trouwe luisteraar Cordo, die kon je ook horen in aflevering 6. Die was er als de kippen bij om ons een tientje te geven. Super fijn, ontzettend bedankt. En W, ook ontzettend bedankt. 15 euro, hartstikke idee.
Ja, mooi.
Heel fijn. En dan moeten we het nog hebben over onze volgende aflevering.
Ja.
Want dit was nummer 10, dus we gaan richting nummer 11. En dan gaan we het hebben over een boek dat in 2022 uitkwam bij uitgeverij De Geus. Dat is ook een uitgeverij die we nog niet hebben behandeld, dus dat is leuk. Het boek is geschreven door Yu Miri en in de Nederlandse vertaling heet het Station Tokyo Ueno. Nou, en daar bedoelde ik dus Ueno Park.
Ja.
Maar we moeten daarvoor nog wel iets regelen, Rens. Weet je nog wat het plan is?
Ja, we hebben contact gehad hè, met de vertaler van het boek. Ja. Dus we proberen hem ook aan tafel te krijgen als we dit boek gaan bespreken.
Ja, ja. Dus dat zou super tof zijn. We moeten nog even een goede datum zien te prikken.
Ja.
Maar
en als het niet, dan kan ook dat het niet lukt, maar dan nemen we alsnog natuurlijk de aflevering op.
Ja, ja. Geert van Bremen is de vertaler overigens. Dus die proberen we bij de volgende aflevering te betrekken.
Ja, dus, leuk. Ik ben heel benieuwd.
Hou de socials in de gaten. En voor de rest gaan we denk ik maar afronden.
Ja.
Je luisterde naar de 10e aflevering van Aapnoot Mishima. De podcast over alles wat met Japanse literatuur te maken heeft. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Bibliotheek Deventer. En heel veel dank ook aan uitgeverij Zirimiri Press dat ze ons recensie-exemplaren toestuurden. Mocht jij, luisteraar, de culturele sector een warm hart toedragen, overweeg dan te doneren om jouw favoriete instellingen door deze tijden van lengende dagen en lentekriebels te loodsen. En onthoud, bestel je boeken bij je lokale boekhandel. Matenee.
Matenee, lieve luisteraars.